allemaal.
We hebben al iets speciaals gelezen in Deuteronomium. En ik weet niet of dat is opgevallen wat er stond. Het gaat niet om ons, het gaat om de Heer. Het gaat om zijn gerechtigheid, om Gods gerechtigheid natuurlijk. Want als het van ons afhangt, dan zijn we allemaal verloren. En maar het is eigenlijk een hele grote boodschap wat er eigenlijk stond in Deuteronomium. Iets heel speciaals, wat we misschien niet begrijpen of wel begrijpen, of soms in het dagelijks leven over het hoofd zien. Het is eigenlijk een taak als christen, en soms vergeten we dat, ik vergeet dat ook, naar zijn stem te luisteren. En dat is eigenlijk een opdracht, we hebben ook het lied weer gezongen, heilig, heilig, heilig. Wij behoren een heilige wandel te leven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is een opdracht als christen om te luisteren naar Gods stem, om een heilige wandel te kunnen leven. En dat is met vallen en opstaan, en uit onszelf kunnen we dat niet. We hebben de Heer nodig. Als we denken het zonder de Heer te kunnen doen, dan hebben we al een probleem, vooral eerst dat we vertrokken zijn. Hier ook, de Heer had een plan, en hij wilde ze allemaal naar het beloofde land brengen, gratis. Maar dat duurt niet lang. En het was al kermis, zonder vlaai. Met een alles kermis op een zondag is het met vlaai, vroeger was dat zo. Maar vandaag de dag hebben we altijd fly. Hè? En dan is het een gewoonte geworden. Soms gaat het te goed. En als de Heer iets doet en die 40-jarige ziet, iedere dag, de mensen moesten niks doen. Hè? Mensen moesten niks doen. Wat moesten de mensen doen? Het enige wat moesten ze doen in die 40 jaar? Ja, het heeft normaal niet zo lang moeten duren. Maar wat hebben ze moeten doen? Alleen moeten luisteren. En soms moeilijk, hè? En dat is ook voor ons vandaag de dag heel moeilijk om te luisteren naar de Heer wat Hij te zeggen heeft. En Hij praat iedere dag tegen zijn kinderen. Hij praat iedere dag in deze wereld, praat Hij tegen de mensen. Maar we horen het niet meer, of niet altijd. En waarom horen we het niet meer? Oftewel, we zijn met zoveel dingen bezig, met onszelf bezig. En als we eigenlijk zien naar de opdracht van de Heer Jezus, van zijn Vader. Welke opdracht had de Heer Jezus? Hij kwam in vlees en bloed, zoals wij waren. Welke opdracht had hij? Hij had de opdracht, datgene wat de Vader hem gezegd had, om dat te vervullen, om dat te volbrengen. Anders zaten wij vandaag hier niet samen. Dan leefden wij nog in onze zonde. Want hij heeft die weg allemaal stilaan bewerkt. Allemaal stilletjes aan heeft hij dat doorlopen. Tot aan het kruis van Golgotha zelfs. Tot aan het kruis. En dat is eigenlijk een genade waarom dat we hier mogen zitten, vandaag ook, om eens te luisteren wat de Heer te zeggen heeft. Maar niet alleen dat, als je naar de tv luistert, of je klikt dat aan, heb je geen tv, dan heb je misschien een radio. Maar heb je dat ook niet, dan zul je het nog wel horen dat er crisis is. Of niet? We horen dat toch dat er crisis is in de maatschappij. Maar er is nog meer crisis in de maatschappij en er is geestelijke crisis. Dat is veel erger. Er is nood aan de boodschap van de Heer. De wereld, Europa bijvoorbeeld, wil de wereld veranderen. Maar Europa kan de wereld niet veranderen. Waarom niet? Omdat de Heer moet iets bewerken in de harten van de mensen. Dat zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En als we eens even lezen in de brief van Romeinen. Romeinen vers 8. Romeinen hoofdstuk 8 vers 22. Dat is wel iets belangrijks dat Paulus zegt tegen de christenen daar. Nu, het is al 2000 jaar verder dat we nu leven. Maar het woord is nog altijd van toepassing. Dat is nog altijd nieuw. De Bijbel is altijd nieuw. Iedere dag opnieuw is het iets anders. Maar kijk wat hier staat. Als we zien in vers 22, want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in aller delen zucht en een barensnood is. Dat is niks veranderd, hè? Dat is 2000 jaar geleden geschreven en we zien vandaag, spreken ze over crisis. Je hoort niks anders, als je de tv aanzet, is het geld. En we weten dat de brief zegt, geldzucht, wat is dat? Wat is de geldzucht? De wortel van het kwaad. De wortel, dat is het begin. Begin van iets. En iedereen vandaag de dag, in Europa, die hebben nooit genoeg. Ik ga hier niet over de politiek praten, hè. Maar Europa heeft nooit genoeg. Het gaat alleen om geld. Hoe meer geld, straks moeten ze nog meer hebben. En ondertussen, de kleine man, die wordt armer en armer. De wereld is een barensnood, de wereld schreeuwt. Waarom? Omdat er een geestelijke nood is. En dat is heel belangrijk om dat eigenlijk te begrijpen of te leren begrijpen als christen. Nu is het aan ons als christen, hoe gaan wij daarmee om? En dat was ook het probleem met Israël. Ze gingen naar het beloofde land, ze waren op weg. Maar hoe gaan ze nu in die periode, hoe gaan ze daar nu mee om? Dat is heel belangrijk. En ieder maakt zijn keuze daarin. Ook als christen maken wij vandaag een keuze wat wij horen. Door wie laten wij ons vandaag leiden? We hebben allemaal een leven gekregen van de Heer om te leiden. Met een korte ei, hè. Maar ook soms een lange ei. We willen de vruchten hebben van de Heer, maar we willen ook niet altijd, het lijden van Christus hebben. Dat is ook belangrijk. Heeft hij gezegd, hè? Nu is het aan ons vandaag om een keuze te maken. Hoe laten we ons begeleiden door de Geest van God, door Christus zelf? En het antwoord staat er hier altijd in. Op wie gaan wij vandaag ons vertrouwen stellen als wij vandaag in een crisis zitten? Ja, maar we moeten werken, we moeten dit, we moeten dat. En als de Heer vandaag de gezondheid niet geeft aan ons persoonlijk, dan hoef je niet te werken. Het is al een genade vandaag de dag dat we dankbaar mogen zijn, dat we 's morgens mogen opstaan, dat we gelukkig mogen zijn en dat we gezond mogen zijn, want anders moet je niet gaan werken. Hoef je dat soms niet vertellen van, ja maar, ik moet weer gaan werken. Ik moet het weer gaan verdienen, want ze brengen het mij toch niet. Als de Heer nu de kracht niet geeft, hoef je niet te gaan. Snap je wat ik wil zeggen? Als er crisis is vandaag de dag, eigenlijk is dat niet erg. Dat is goed. Weet je waarom dat goed is? Omdat er iemand is, waar wij al die, en daar staat iemand boven ons, die dat allemaal in handen heeft. Dat is de Heer. God heeft alles in handen. En hij zorgt voor ons. Dat is het mooie ervan. Ook in crisistijd hebben wij niks tekort. Niks. Schek. Nee, dat is zo. God geeft. We kennen de psalm. We lezen dat. De psalm 23, kennen we die? Kennen we de psalm 23 zo'n beetje? We lezen dat wel. Maar als we iets lezen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat God persoonlijk tegen u, tegen mij aan het spreken is. Als de Heere zegt in de psalm 23 vers 1, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt alles. Nee, hè? Mij ontbreekt niets, staat daar. Dat is zo belangrijk, hè? Als God onze herder is. De Heere is persoonlijk onze herder. En de Heere ging op stap met het volk naar het beloofde land. Wat gebeurde er 's avonds? En wat gebeurde door de dag? Ze moesten maar gewoon volgen. Meer moesten ze niet doen, hè? En dat is juist het probleem vandaag voor ons als christen, dat wij moeten leren luisteren wat de Heere te zeggen heeft. Het is eigenlijk niet moeilijk. Gods geboden zijn eigenlijk niet zwaar. Maar wie maakt het dan eigenlijk moeilijk? Ikzelf. Ikzelf maak het eigenlijk moeilijk, omdat ik de stem niet meer wil luisteren en dat ik een andere weg wil wandelen dan de Heere van mij vraagt. Dat is alles. Meer is het niet. Als je soms ziet wat in Jesaja staat, Jesaja hoofdstuk 59, dan is er een probleem. We hebben dat ook gezien in Deuteronomie, maar Jesaja zegt het eigenlijk hetzelfde. Maar we gaan eigenlijk over dat thema praten, over het piekeren, over het zorgen maken. Mensen maken zich zorgen en piekeren over allerlei dingen en nog wat. We moeten niet piekeren. We moeten dat proberen. Het is een gewoonte geworden, omdat iedereen dat doet, waar je mee samenleeft bijna, maar dat is eigenlijk een zonde. Het volk Israël is eigenlijk ten gronde gegaan door watten. Ten eerste door ongehoorzaamheid. In Korinthe lezen we nog meer. Door het morren, niet tevreden zijn, wil dat zeggen. Niet tevreden zijn, dus gaat je morren. Wat gebeurde er met het volk? Wat gebeurde er? Wie weet het? Je mag het gerust zeggen, hoor. Wie weet het?
Ze werden gestraft. Hè?
Ze werden gestraft? Nee, ze dood. Ze werden geveld midden in de woestijn. Dat was de straf. Dat was nog erg, hè? Als wij dan de psalm 23 lezen, we gaan het zelfs ook over het Nieuwe Testament lezen. als de Heere onze goede herder is. Johannes hoofdstuk 10. De goede herder die zorgt voor zijn schapen iedere dag opnieuw. Iedere dag. U brengt hij ze naar de grazige weide. Hij leidt ze door diepe dalen van duisternis. Helemaal ongelooflijk, hè? We lezen dat. Maar hebben we die ervaring ook? Dat is wel belangrijk in deze tijd van crisis. Het is crisis, hè? Maar het is ook geestelijke crisis. En dat staat niet altijd bestil. De wereld heeft nood aan geestelijke voeding. En wij als christen moeten ook gevoed zijn door de Heer. Als we zien hier in Jesaja hoofdstuk 59 vers 1. Zie, de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet te onmachtig om te horen. Alles is van de Heer. Alles is van God. Zijn hand is niet te kort. Als we zien naar de schepping, naar alles. Gelijk wij hier zitten, een baby van een week, kijk ze maar. Tel maar eens alles wat ze heeft, 5 vingers. Ja, sommigen hebben het er 6. Maar ik wil maar alleen maar zeggen, hij zei 14, hè. Maar, ik wil alleen maar zeggen hoe belangrijk dat is. Van niks. Ik heb er niet veel deel aan gehad, hè. Een beetje, hè. Maar, wat er eigenlijk gebeurt, wat de psalm ook zegt van binnenin. Ik ken u vanaf de moederschoot. Ik heb u geweven. Dat is eigenlijk onze pa waarmee wij te doen hebben. En als hij dat allemaal weet, en als we aan het praten zijn, we gaan in gebed spreken met God, zijn oor is niet onmachtig om te horen. God is niet doof, hè? Hij is niet doof in deze tijd. Voor sommigen misschien wel. Maar er is een ander probleem, wat ook bij Israël gebeurde. Of was. En wat was dat? Wat staat er verder? Met zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Dat is het probleem vandaag de dag. Wij moeten proberen als christen een onderscheid te maken tussen het goede en het kwade wat God wil en niet wil. En soms zijn het grote offers die we moeten brengen. We hebben gezongen, heilig, 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 of niet? We zingen dat. Maar dat is heel belangrijk, dat is een opdracht voor ons als christen met vallen en opstaan. Vandaag ben ik zwak, morgen ben ik sterk. En dat is ook voor jullie zo. Iedere dag opnieuw moeten wij proberen een heilige wandel te leven. En naar wie gaan we nu luisteren? Dat is heel belangrijk. Stel u voor, vandaag de dag in Europa, hoeft de tv maar weer aan te zetten, iedereen is aan het schreeuwen, of niet? Hoe harder dat ze schreeuwen, denken ze hoe meer macht en alles dat ze hebben. Het is niet anders als vroeger. Denk je dat er geen crisis is geweest? Een prediker, hoofdstuk 9, vers 13, stond er een verhaaltje. Dat was een stad, eigenlijk, die kon gered worden. Die kon gered worden van de ondergang. En dan was er zo'n oud manneke, die dat eigenlijk had kunnen voorkomen. Maar ze hebben naar die man niet geluisterd. Want dan zullen ze zeggen, we hoort een dwaze man. Stelt niks voor. Zo'n lomprik, zo zou het van ons ook niet zeggen. Wat weet die daarover het evangelie? Allee, wat wil dat clubje daar? Ze zijn elkaar met, hoe zit het hier? Met 10 man? Och, arm toch. Is het dat? Ja. Ja, toch is dat misschien heel veel. Kent je het verhaal van Lot? Veel mensen, hè, waren daar. Hoeveel zijn er overgebleven? Kennen we het verhaal van Noach? Heel veel mensen, hè? Hoeveel zijn er overgebleven? Ik wil alleen maar zeggen, het gaat niet om de aantallen. Het gaat niet om de hoeveelheid. God kijkt naar het hart. Als hij straks terugkomt, dan moeten we wel bereid zijn om hem te kunnen ontmoeten. Want de Heere komt. Of niet? Ik hoop toch dat we hem verwachten dat de Heere terugkomt. Wanneer? Wanneer komt de Heere? Misschien straks. Dat weet ik niet, hè. Dat weten jullie ook niet. Ik weet dat niet. Maar wat wel belangrijk is, als hij straks terugkomt, of zelf is, dat we wel bereid zijn om met hem te vertrekken. Of niet? Dat we niet nog van alles in orde moeten maken, van zeggen, ja maar heren, wacht nog een zesde. Ik moet nog... Nee, hè. Is te laat. Vandaag, iedere dag opnieuw, heeft zijn ding. Iedere dag moeten wij maken dat we bereid zijn de Heer te ontmoeten. Israël is het grote voorbeeld voor ons. Om niet op dezelfde weg te bewandelen. De crisis, de Heer bewerkt het gewoon En wij leven midden in het systeem, maar hoe gaan we daarmee om? Dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk. Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Hoeveel mensen hebben geen werk vandaag de dag? Hoeveel? Hoeveel van uw vrienden? Misschien ook hier aan tafel. Maakt niet uit. Maakt niet uit als je geen werk hebt. Maar de Heer wil er iets mee zeggen als je geen werk hebt. En als je werk hebt, dan wil de Heer daar ook iets mee zeggen. Maar hoe gaat je daarmee om? Hoe gaat je in de situatie om als je werk hebt en geen werk hebt? Heel belangrijk om dat te weten. Misschien weet je het al. Maar ik wil even gaan wat de Heer zegt in Matteüs of succes. We lezen dat allemaal en we kennen dat ook allemaal. Maar Matteüs 6 is voor mij ook altijd een bemoediging geweest. En de ervaring, anders kon ik het niet vertellen. Ik heb het persoonlijk zelf ervaren. En al heel mijn leven kunnen we daarvan getuigen. Van hetgene wat hier staat. Dat is niet om hoogmoedig te zijn. Nee, ik vertrouw erop. En als dat niet zo is, kon ik u dat niet vertellen. Want dan ben ik aan het liegen tegen u. Maar de Heer liegt niet. En dat is wel heel belangrijk. We kennen dat hier. Wat staat er in hoofdstuk 6? Bezorgd zijn. En ik wil eigenlijk vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat je zult eten of drinken. Hoeveel mensen zijn bezorgd daarover? Over uw lichaam, waarmee je het zult kleden. We hebben nooit genoeg. We zijn altijd aan het winkelen. Ik heb nooit iets in de kast hangen. Zwaar, hè? Vooral de... Oh, sorry. Nee, de mannen ook. Hè? Ik heb niks gezegd, hè. We hebben nooit iets in de kast hangen. Altijd mijn schoenen zijn te klein of te groot. Snap je wat ik wil zeggen? Het is niet erg als je koopt, hè. Maar er is meer dan dat, hè. Of een spaghettike, hè. Of een rijst. Nee, er is meer dan dat, hè. Zie naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat je ze niet verre te boven. Staan we daar soms eens bij stil? De vogeltjes hier buiten, de winter is pas gepasseerd, of bijna. Hè? Hebben we eens ooit gedacht aan die vogels of aan die beestjes die niet gaan werken? Ja, ja, maar ja, die moeten maar... Oh. Nee, nee. Wat staat daar? Gaat je ze niet te verre boven? Zijn wij belangrijker als die vogels? Nee. Die vogels, die moeten ook eten. Dat is ook een levend wezen, of niet? Heel belangrijk. De Heer wil daar iets mee zeggen. Een vogeltje. Oh, als het lente is, zal dat wel verzamelen. En dat doet dit, en dat doet dat. Voor de winterperiode zullen ze wel een nestje niet gaan doen. Ja, maar wij zijn niet anders, hè. Wij moeten onze geestelijke voeding ook halen, hè. Voor de winterperiode. We weten toch dat wij in de oorlogstijd leven, of niet? Wij hebben strijd te voeren iedere dag opnieuw. Dat weten we toch, hè? Hoe gaan we dan daar mee om met die situaties? Als wij op tijd onze voeding moeten halen, hoe gaan we dan daarmee om? Waar hebben we gespaard? Als we vandaag samenkomen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat we voeding aan het opnemen zijn. Voor straks als we buiten gaan, dat we daar iets mee kunnen doen. Dat is heel belangrijk. We moeten dat opnemen. De leliën spreekt hij hetzelfde. Salomo in al zijn heerlijkheid. Hij had zoveel eigendommen. Maar de leliën waren nog veel mooier. Ongelooflijk. Dus eigendommen, geld, daar kun je je eeuwige leven niet mee kopen. Zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Gaat het misschien daarom? Dat we misschien weinig geloof hebben? Weinig vertrouwen. We piekeren misschien te veel, maken ons misschien te veel zorgen over allerlei dingen wat niet nodig zijn. Is het misschien over dat? Hebben jullie dat nooit, dat je spiekert? Maak je nooit een zorgen over dingen? Nee? Ah, ik wel. Pas op, ik ben misschien de enige. Door wat komt dat eigenlijk? Even oorzaak. En dat is juist wat de Heer wil. Hij wil ons daarbij helpen om niet te piekeren. Om dat gevoel eigenlijk af te geven aan hem, over te geven aan de Heer. Die zorgen overgeven aan de Heer. Kijk, we gaan verder. Vers 31. Maak u dan niet bezorgd. Ja, maar Heer, dat is toch zo moeilijk? Ik heb gewerkt. Dat is gemakkelijk, hè? Ik zit thuis En ik maak me gek, maar wie gaat me eten brengen? En ik wil ook nog wat drinken, en waterken is niet genoeg. En ik wil ook nog een fruitsapje, maar dat kan ik niet betalen. Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Ja, maar heer, ik kan toch niet naakt staan, hè? Allee! Snap je waar ik naartoe wil gaan? Wat de Heer wil zeggen? Nu komt het. Het antwoord gaat nu komen. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. De ongelovigen. De heidenen, die, dat zijn mensen die zich niet hebben bekeerd. Die zijn constant met die dingen bezig. Wij niet. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Die vogeltjes daarbuiten, de Heere zorgt voor die vogeltjes. Nee? En de Heere zorgt voor zijn kinderen. Als wij zijn kinderen zijn, van de Allerhoogste, zorgt hij persoonlijk voor mij. Dat is een belofte die de Heere gegeven heeft. Hier. We lezen het ook in Johannes 10, de Goede Herder. Dat is een belofte. De Heere liegt niet. Maar het is het vertrouwen wat wij moeten hebben als christen. Kijk, wij hebben onze handen in zijn hand gelegd. Die kindjes hier, die vertrouwen erop dat de papa en de mama de goede dingen... Allee, ik hoop het toch, hè. Ze slapen toch rustig? Dus, dat gevoel, dat vertrouwen stellen die kinderen in de ouders. Maar wij, zijn wij meer als die kinderen? Nee. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Eigenlijk moet je dat andersom stellen, we zijn wel volwassenen. Maar eigenlijk moeten wij ook zo liggen bij de Heer Jezus, zo, rustig. En die kindertjes die wachten op het eten, zeg blij mij, en ze weer iemand aan eten geven. Dat kindertje vraagt niks, hè. Dat gaat automatisch. Snap je? Hier, de Heer weet dat gij dit alles behoeft. Maar we hebben een andere opdracht. Onze opdracht is iets anders. Want waarom is die anders? Wij weten niet als wij morgen er nog zijn. Dat weten wij niet, of wel? En wij maken ons nu al zorgen voor morgen en voor volgende week. En volgend jaar ook nog. Dat je plannen maakt. Dat je met dingen bezig bent, dat is iets anders. Piekeren, zorgen is iets anders. Ik zou alleen willen zeggen, betrek alle dingen wat je hebt in je leven, leg het bij de Heer neer. Betrek de Heer daarbij. Hier staat het, 33. Wat zouden we eigenlijk moeten doen? Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien... Wat staat er? Wat staat er? Zeg je eens? Een geschenk, hè? Weet je wat het is? De Heer geeft het. Het is een geschenk. Je krijgt dat. Maar we moeten iets doen. Ja, Heer, wat moet ik nu eigenlijk weer doen? Iets doen. Wij moeten de Heer zoeken. Dat is alles wat we moeten doen. Wij moeten de Heer zoeken, zijn geboden onderhouden. Dat is alles wat we moeten doen. Luisteren naar zijn stem en doen wat we moeten doen. Meer moeten we niet doen. Dat is moeilijk, hè? En dat is juist het moeilijkste wat er is vandaag voor ons als christen. We leven in een moeilijke tijd. Echt? We leven een moeilijke tijd. Als je ziet hoeveel christenen, we zijn al 35 jaar in het geloof, godzijdank. Als ik zie hoeveel mensen dat er nu nog in het geloof zijn, dan mogen we dankbaar zijn dat we er nog bij zijn. Maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik denk dat het belangrijk is om goed erover na te denken waar we mee bezig zijn. We lezen veel en we vertellen dat wel allemaal. Maar het is een persoonlijke kwestie geworden van dag te dag. Geloof is iets aparts. Dat is voor u persoonlijk. Het is goed dat we samenkomen om elkaar te bemoedigen. Maar geloof, dat is iets heel aparts. Dat is een relatie tussen u en de Heer. De brief van Efeze die zegt dat heel duidelijk. De wapenrusting. Nee. De wapenrusting van God. Als we 's morgens opstaan, hoe beginnen we de dag? Hoe beginnen we de dag? Iedereen vult u zelf in. Onderzoek u zelf. Waarom is die wapenrusting? Als ik te straks zei, we zitten in een oorlogstijd. Als je militair geweest, ik ben in het leger ook geweest. Wat moet je dan allemaal doen als een goede soldaat? Wat moet je doen? En dan gaat je naar het gebied, hè? Kijk maar wat er overal gebeurt. In Jordanië, in Syrië, overal in de wereld zijn het vechten. Wat doen ze? Die gaan daar niet in een bikini, hè? Die gaan daar niet in een zwembroek naartoe, hè? Of wel? Dat is nu overdreven wat ik zeg. Maar zo zijn heel veel gelovigen, die gaan met een zwembroek naar de oorlog. Snap je wat ik wil zeggen? Ze zijn slecht voorbereid. Wij weten dat een duivel listig is. Wij weten dat. Maar zijn we ook voorbereid? Als hij begint te schieten, met zijn pijlen, hij begint te schieten op u persoonlijk, heb je dan die wapenrusting, dat schild, heb je dat bij? Ben ik vergeten. Ik ben mijn munitie vergeten. Dan kun je niet schieten. Ik heb mijn geweer vergeten. Dan kun je ook niks. Mijn bottine. Ik loop op mijn blote voeten door de modder. Je zult niet lang lopen, hè. Al die dingen, die dingen. Het is heel belangrijk als christen om u te bekleden met al deze dingen. Ik zeg dat het is een persoonlijke zaak geworden. Het is een strijd waarin we leven. Maar door die strijd heen heeft de Heer gezegd, ik zal voor u zorgen. De Psalm 55 vers 23 zegt zo, werpt uw bekommernissen. Als we zorgen hebben, dat kan. Daar is strijd en moeite in uw leven, dat kan. We zijn mensen van vlees en bloed. De Heer heeft dat ook gehad, heeft dat gezien. De Heer heeft meegeleefd. Denk je dat de Heer geen strijd gevoeld heeft of gemerkt heeft? Jawel, heel veel. Maar hoe ging je daarmee om? Ja, hij is God, hè. Zonder te zondigen natuurlijk. Maar daarom wil de Heer juist ons tegemoet komen. Hij wil ons helpen. Daar staat in die Psalm 55, 23, werpt uw bekommernis op de Heer, hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Ongelooflijk. Dat is toch een ongelooflijke boodschap, hè? Nimmer meer, nooit meer wil dat zeggen, hè? 1 Petrus 5, vers 7 zegt hetzelfde. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Mooi, hè? Dat is mooi, hè? Als de Heer dat zegt. Uw verdriet, uw zorgen. Alles kunt u bij de Heer brengen. Niet alleen uw verdriet, ook de dankbaarheden zijn heel belangrijk. We lezen dat ook regelmatig als we naar de mensen gaan. Mensen hebben nood in deze wereld. Ze leven ook in crisis. Ze willen tot rust en vrede komen. En de Heer heeft ze altijd een mooie boodschap gekregen. Matthäus 11, tussen 25 en 30. Wat zegt het daar? Kom, de Heer nodigt uit. Wat zegt hij? Kom allemaal tot mij, gij die belast en beladen zijn. Dat is eigenlijk wat de Heer brengt naar de wereld. Maar niet alleen naar de wereld. Wij hebben ook midden in de wereld geleefd. We leven nog in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En dat is nog altijd voor ons geldig, hè? Even goed, hè? Die nood, als er nood is, de Heer wil voor ons zorgen. Ook in deze periode van crisis. Even goed. En bij de Heer is geen crisis. Bij de Heere is en blijft er overvloed. Dat is nu eenmaal zo. De Heere zorgt. En de Heere wil dat wij een behouden aankomst hebben. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij wil niet dat we bezwijken onder de macht van de heerschappij van deze wereld. Ik zal het zeggen van de Satan, dat wil hij niet. De Satan die wil dat we struikelen. De Satan wil dat we verloren gaan. Maar de Heere wil dat niet. Nu is het aan ons. Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we daarmee om? Want als je blijft klagen, je blijft zorgen maken, wat doet je dan eigenlijk? Dan krijgt eigenlijk dat fenomeen, dat probleem, dat krijgt de kans om te groeien. En als dat groeit in je leven, ja, dat straalt ook uit naar buiten. Kent je dat? En dit en dat. Okay. Zie je het voor u? Welke getuigenis geef je dan naar uw buren? Op uw werk? Aan uw partner? Welk getuigenis geef je dan? Als de Heer zegt, niet morgen, niet klagen, niet pieken. Niet. Ja, maar we zijn geen robotten, hè? Nee, maar daar gaat het niet om. Hoe ga ik daarmee om? Ik moet dat een plaats kunnen geven. En de Heer is de enige plaats waar we dat kunnen brengen. De Heer geeft ons kracht daarvoor. Probeer het los te laten. Welk mooie voorbeeld hebben we daar eigenlijk van? Dat is een heel groot voorbeeld van hoe de Heer daarmee omging. Toen Jezus gedoopt werd, wat gebeurde er op dat moment in Matthäus hoofdstuk 4 van vers 1 tot met 11, wat gebeurde er? Jezus werd verzocht in de woestijn, juist? Wat gebeurde er? Veertig dagen, 40 nachten had hij gevast. En toen kreeg hij honger, zou je niet? Misschien als wij 's morgens eten, hè? En we eten in een dag niet, het begint wel raar te doen, denk ik. Hè? Nee? 40 dagen, 40 nachten. En wat gebeurde er? De verzoeker kwam. De Satan kwam. Welk voorbeeld wil de Heer eigenlijk hier brengen? Is hij meer dan ons? Dat wil eigenlijk zeggen, wij komen in een bepaalde situatie terecht. We komen in een probleem terecht. En een duivel die wil altijd van alles invoefelen. Die komt met zijn stemmetje. Ja, dat moet je niet doen, dat moet je wel doen. Kent je dat? Altijd is die daar. Altijd, iedere dag komt die. En dan moeten we mee opletten. Nou, welke stem luistert je dan? Hoe dichter dat je bij de Heere leeft, of met hem leeft, hoe beter je de stem, anders moet je naar, hoe heet dat, au pair? Of lapair? Dat we hoort oorapparaatjes, hè. Als je dan niet goed hoort wat de Heer zegt, zou ik voorstellen dat ze lapair. Allee, goed. Dan moet je daar eens naartoe gaan. We hebben gezien, hè, wat er stond in Jesaja. Hij hoort alles, hè. De Heer ziet alles. En de Heer weet alles. Maar wat wil hij leren aan ons? Kijk. Wat deed de Satan bij de Heer Jezus? Hij maakte hem niet gemakkelijk, hè? Of wat? Hij maakte het hem niet gemakkelijk. Maar wat gebeurde op het laatste? Dat vond ik ook altijd zo mooi. Op het laatste is iets heel belangrijks. Want dan zegt een duivel eigenlijk zo tegen Jezus, vers 9. Dit alles zal ik aan u geven, indien jij u nederwerpt en mij aanbidt. Ik geef je alles. Wat wil de wereld ons vandaag bieden? Wat wil de wereld ons vandaag bieden? Wat geven ze u? Voor wat gaat het eigenlijk? Altijd dat. Ze worden gek van geld hier, hè. En ze hebben niks. Altijd tekort. Als je maar... Oh, die hebben altijd tekort. Hier. Maar dan zegt Jezus zo. Wat moeten we doen? Ga weg, Satan. Het is juist daar het moment dat wij een keuze moeten maken in ons leven, dat we moeten zeggen stop. Stoppen. En dan beginnen we iets anders. Dat we het probleem bij de Heer Jezus zeggen. En zegt dus ook, ga weg Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult je aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Dat is een mooi voorbeeld, hè? Wij moeten staan op de belofte van de Heer Jezus. Hij heeft het gezegd en hij zal dat ook doen. Nu ook in deze moeilijke tijd. Dat is heel belangrijk, om dat ook te geloven. Wij zijn koningskinderen. En ik wil er ook mee afsluiten. Vergeet de wapenrusting van de Heer niet. Iedere dag opnieuw. 'S Nachts als je gaat slapen, zorgt de Heer ook voor ons. Hè? Want dan weet je toch niet wat je doet. Maar de Heer, kijk maar, die weten dat niet. De Heer is hetzelfde. Hij zorgt voor ons, ook in de slaap. En door de dag brengen we alles bij hem. Als slot wil ik lezen in Romeinen hoofdstuk 8. Enkele verzen. We zien hier de zekerheid des geloofs. Romeinen 8, vers 31. We hebben gezien in Romeinen 8, van vers 18, dus de titel ziet gestaan. Er is hoop voor Gods kinderen. En nu zien we hier de zekerheid van het geloof. Wij hebben een verzekering afgesloten bij de Heer. En die schade. En daar mogen we op staan, op die belofte. Als je die ondertekend hebt, dan weet je dat dat ook in orde is. Als je die vandaag tekent bij een maatschappij, weet je dat nog niet. Hè? Dan moet je altijd een premie betalen, maar je weet niet als er iets gebeurt, dat dat ook effectief in orde komt. Nog altijd niet, maar bij de Heer is het anders. Het is de zekerheid. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Wie? Maar de Heer is voor ons. Want hij wil ons brengen naar het beloofde land. Wie gaat dan tegen ons zijn? Niemand? Niemand? Jammer, hè? Niemand. Dat is een belofte. Wat God gemaakt heeft met de mensen. Als God voor ons is. Hoe zal hij dan zelfs. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar voor ons alle overgegeven heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. We hebben het gezien in Matthäus. Het is een geschenk. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Een pleiter, dat is een bemiddelaar. Dat is onze advocaat. En hij weet dat we zwakheden en tekortkomingen hebben. Maar iedere keer opnieuw het bloed van het lam. De reiniging van alle zonden. Hij is de bemiddelaar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is er verdrukking of benauwdheid? Wie maakt het niet mee? Is er vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Wie maakt het niet mee? Er zijn vandaag nog broeders en zusters die gevangen zitten om het evangelie. Die nog gedood worden om het evangelie. Die op de vlucht zijn voor het evangelie. En wij komen hier heel rustig samen in Europa. Begrijp je het verschil wat ik wil zeggen? En dat is juist het hele gevaar waarin wij leven als christen, dat we voorzichtig moeten zijn dat we niet in slaap gewiegd worden. Stel nu voor, draai de rollen om, dat wij nu vandaag de dag vervolgd zouden worden met het evangelie, dat we hier niet konden samenkomen. Waar zouden we dan samenkomen? Wij hebben eigenlijk een luxe leven, eerlijk gezegd. Maar we vergeten dat soms. Om uwentwil, heren, worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Eigenlijk zijn we schaapjes die ter slachting geleid worden. Iedere dag zijn we meer of minder als een schaapje. En kijk, het is ook geen probleem. De heren weet dat. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Christus. Die ons heeft lief gehad. Hij heeft alles overwonnen. Dat is mooi, hè? We hoeven niet beangstigd te zijn. Hij heeft alles voor ons voorgedaan. Want ik ben verzekerd Dus dat is die verzekering wat we hebben afgesloten. Ik ben verzekerd. Ik ben er zeker van. Dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus de Heer is met ons iets begonnen. En wat hij begonnen is, dat wil hij ook afwerken. Maar daar zijn we zelf een stuk verantwoordelijk voor. Hij geeft ons die vrijheid om te doen en te laten wat we willen. Maar ik zou alleen zeggen, of probeer maar dus ook voor mij, dat we de vrijheid van de Heer niet misbruiken. Maar geniet van de vrijheid van de Heer en doe er iets mee om hem welgevallig te zijn. En daarmee wil ik ook afsluiten. Dus laat het geen crisis zijn zoals veel mensen leven. Maar laat dat wij een voorbeeld kunnen zijn en blijven voor onze omgeving. Dat wij ook de Heer mogen leren kennen. Tot zover.